Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 25 en daarvan het derde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen. Heere, waarop ik biddend pleit, milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena om uw goedheid eer te geven. Psalm 25, het derde vers. Gods woord in het Handelingenboek, hoofdstuk 16, en lezen met elkaar de versen 16 tot en met 34. Handelingen 16, vers 16 tot 34. Daarna zingen wij uit Psalm 105, het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, tot in het duizendste geslacht. Het verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind. Daarna beleiden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
En het geschiedde als wij tot het gebed heen gingen, dat een zekere dienstmaagd hebbende een waarzeggende geest ons ontmoette, welke haar heren groot gewin toebracht met waarzeggen. Dezelfde volgde Paulus en ons achterna en riep zeggende: deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogsten, die ons de weg der zaligheid verkondigen. En dit deed ze vele dagen lang. Maar Paulus daarover ontevreden zijnde keerde zich om en zeide tot de geest: ik gebied u in de naam van Jezus Christus dat gij van haar uitgaat. En hij ging uit terzelfde uren. Als nu de heren van dezelfde zagen dat de hoop huns gewins weg was, grepen ze Paulus en Silas en trokken hen naar de markt voor de oversten. En als zij hen tot de hoofdmannen gebracht hadden, zeiden zij: deze mensen beroeren onze stad, daar ze Joden zijn. En ze verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn om aan te nemen, nog te doen, alzo wij Romeinen zijn. En de schare stond gezamenlijk tegen hen op. En de hoofdmannen, hun de klederen afgescheurd hebbende, bevalen hen te gezelen. En als ze hun vele slagen gegeven hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de stokbewaarder dat hij hen zekerlijk bewaren zou. Dewelke zulk een gebod ontvangen hebbende, wierp hem in de binnenste kerker en verzekerde hun voeten in de stok. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gode lofzangen. En de gevangenen hoorden naar hen. En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten des kerkers bewogen werden. En terstond werden al de deuren geopend en de banden van allen werden los. En de stokbewaarder, wakker geworden zijnde en ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard en zou zichzelf een omgebracht hebben, menende dat de gevangenen ontvloden waren. Maar Paulus riep met grote stem, zeggende: doe uzelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. En als hij licht geëist had, sprong hij in en werd zeer bevende en viel voor Paulus en Silas neder aan de voeten. En hen buitengebracht hebbende, zeide hij: lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde? En ze zeiden: geloof in de Heer Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En ze spraken tot hem het woord des Heren en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen tot zich in diezelfde uren des nachts en wies hen van de striemen, en hij werd terstond gedoopt en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel voor en verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. Tot zover de schriftlezing. spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
We mogen vanmiddag opnieuw onderwijs krijgen over het sacrament van de heilige doop en heel in het bijzonder over het dopen van jonge kinderen. Het onderwijs daarvoor vindt u in vraag en antwoord 74 van zondag 27. Zondag 27, vraag en antwoord 74, daar vraagt de onderwijzer: zal men ook jonge kinderen dopen? En de leerling antwoordt: ja, het, want mitsdien zij al zowel als de volwassenen in het verbond Gods en in zijn gemeente begrepen zijn, en dat hun door Christus bloed de verlossing van de zonde en de Heilige Geest die het geloof werkt niet minder dan de volwassenen toegezegd wordt, zo moeten zij ook door de doop als door het teken des verbonds der christelijke kerk ingelijfd en van de kinderen der ongelovigen onderscheiden worden. Gelijk in het oude verbond of testament door de besnijdenis geschied is, voor de welke in het nieuwe verbond de doop is ingezet. Tot zover vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. Heere, wat is het altijd weer een diep woord. Als dat in het midden van de gemeente gezongen mag worden, God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En heren, dan weet u wel dat er over dat woord verbond al zoveel gezegd is en zoveel geschreven is, zoveel gediscussieerd is, zoveel scheidingen en scheuringen ontstaan zijn. Maar mogen we dicht bij het woord blijven, Heere. En dat we vanuit het woord onderwijs mogen ontvangen over dat verbond van u. Dat genadeverbond. En dat u opgericht hebt met Abraham en zijn zaad. En in het Nieuwe Testament met de gelovigen en hun zaad. En Heere, dan kan het zomaar zijn dat we in de gang van het leven door allerlei omstandigheden daar bepaalde beelden bij hebben gekregen. En een bepaalde voorstellingen. En Heere, wilt u geven dat dat ons niet zal hinderen, maar dat we in alle stilte en in eenvoud mogen luisteren naar wat uw woord erover zegt. En Heere, dan kan het soms wel eens moeilijk zijn als we andere gedachten daarover hebben, maar dat staat u niet in de weg om te luisteren naar uw woord. En ook als het gaat om het dopen van jonge kinderen, dan zal dat ook een boodschap hebben voor vaders en moeders in ons midden die één of meerdere keren bij het doopvont hebben gestaan, het zij op deze plaats, het zij op een andere plaats. En dan wordt ook deze middag vanuit de catechismus een spiegel voorgehouden voor vaders en moeders en kinderen. En komt de grote vraag naar ons toe: hoe staan wij nu tegenover die God des verbonds? Ja, zijn wij werkelijk geestelijke kinderen van Abraham geworden in de weg van de wedergeboorte? Of zijn wij nog uitwendige verbondskinderen? Wat te kort is voor de eeuwigheid. Lieve Heren, zou u deze middag in ons midden willen zijn en het woord willen zegenen? Het zij tot ontdekking, het zij tot vertroosting. U weet wat we nodig hebben. Kan ook wel moeilijk zijn, heren, als wij getrouwd zijn en geen kinderen hebben. En als het dan heel speciaal over de kinderdoop gaat. Heren, zou u dan ook de pijn en het verdriet weg willen nemen onder de prediking? Hoewel dat elke keer terug zal komen. Maar dat we toch onderwijs mogen krijgen. Maar dat er ook een boodschap mag zijn voor onze kinderen. U ziet onze kinderen zitten, hier in de kerk en ook als ze thuis mee mogen luisteren. En heren, die kinderen hebben een gedoopt voorhoofd. En mogen die kinderen gaan begrijpen door het werk van de Heilige Geest wat dat betekent. Wat u daarmee zeggen wil. En dat ook onze jongens en meisjes maar veel op hun knieën mogen zijn in hun slaapkamer. En bidden mogen, steeds weer opnieuw, het boze dat ik heb gedaan. Zie het Heere toch niet aan, schoon mijn zonden vele zijn. Maak om Jezus wil mij rein. Want dat hebt u laten zien in de doop, ook bij die jonge kinderen. En als die kinderen groter geworden zijn en we denken onze jonge mensen, Heere, dat ze toch openbaar mogen komen als een Jacob, die het om het eerst geboorterecht te doen was, en niet om als een Ezo openbaar zouden komen die ermee breekt. Heren, zou u ook in de harten van onze jonge mensen krachtig willen werken? Er komt zoveel op en af, heren, maar ze hebben ook een gedoopt voorhoofd. En zou u ook hen willen leren wat u daarmee te zeggen hebt, en ook als we ouder geworden zijn? Dat we mogen leren, indien gij niet wordt als een kindeke, gij kunt in het koninkrijk Gods niet ingaan. En u hebt het zelf gezegd, Heere, ja, u hebt het als een dankzegging uitgesproken. Ik dank u, Vader, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, maar hebt het uw kindekens geopenbaard. Heere, mogen we zo samen zijn in uw huis en thuis meeluisteren, op dit moment of een later moment. En mag dit woord over de kinderdoop gezegend worden. En geef uw knecht wat nodig is om in alle eenvoud dit te mogen prediken vanuit het woord op grond van de belijdenis. En dat we onder de indruk mogen raken wie gij zijt, Heere. Enerzijds een rechter die vertorend is over de zonde, maar die op grond van het offer van Christus zich nochtans openbaart als een God des verbonds. O Heere, wat een wonder. En dat u zelfs een eed hebt afgelegd en gezegd heeft: ik heb geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich zou bekeren en leven. Ja, dat u het gezegd hebt: laat de kindekens tot mij komen en verhindert ze niet, want de zulk is het koninkrijk der hemelen. Heere, wij bidden om uw leiding, om uw aanwezigheid, om uw werking en bediening onder de prediking van het woord. Heere, wilt u uw koninkrijk uitbreiden in het midden van de gemeente? Wilt u al het werk in het midden van de gemeente zegenen, ook als er buiten de gemeente in de stad Rotterdam het woord wordt gebracht? Zegen ook het werk van de evangelisatiecommissie, ook voor aanstaande zaterdag. Heere, wilt u ook uit genade op deze wereld uw koninkrijk uitbreiden, de zendingsvelden, evangelisatieposten, uw volk Israël, heren. Zou u dat volk niet willen begeven en niet willen verlaten? We bidden u voor de vervolgde kerk die geslagen en gepijnigd wordt, die in het verborgen moet samenkomen. Heren, houd ze staande in de strijd. Denk aan allen die regeren, die in hoogheid zijn gezeten, aan deze wereld waarvan uw woord zegt: de ganse schepping zucht, zijnde in barensnood. Heren, er gebeurt veel. Het gaat naar het laatste toe. We leven in het einde der dagen. De wederkomst komt steeds dichterbij. En de duivel weet dat hij een korte tijd heeft en hij slaat zijn slag. Maar Heere God, drie enige God, gij regeert. En gij zult al uw welbehagen doen, en dwars door alles heen volvoert gij uw raad, en dat is dat uw huis vol worden. Maar u bent nog niet gekomen, Heer Jezus, En daarom zijn er nog lege plaatsen in het vaderhuis hierboven en zullen er nog toegebracht moeten worden. Heere, wilt u zo dan ook krachtig werken in het midden van onze gemeente? Dat alles hebben wij niet verdiend als we het aan u vragen. We hebben het alles verzondigd, maar zou het uit genade, om de verdiensten van Christus wil, om zijn bloedstorting wil, ons gebeden willen horen en verhoren. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zal 3 keer worden gecollecteerd, terwijl we samen gaan zingen uit Psalm 89. Psalm 89, vers 2. Ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt met mijn gunsteling die steeds mijn oog bewaakt. En daarna het 15e vers. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. Zijn zaad zal eeuwig zijn, zijn troon zal heerlijk pralen. 89, vers 2 en 15. slotamen van de prediking zingen wij Psalm 45 en daarvan het 8e vers. In plaats van uw doorlucht en vrome vaderen, zult gij eerlang uw zonen zien vergaderen en stellen hen door uw geduchte hand altaardrijk door in vorstelijke stand. Ik zal uw naam bij elk geslacht doen kennen. Van kind tot kind zal het zich aan u gewennen. Zo rolt uw lof op het ruime wereld rond, in eeuwigheid uit aller volken mond. Psalm 45, het 8e vers, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wat is dat toch een groot wonder geweest voor die stokbewaarder. Toen hij vanuit de nood van zijn zonde en schuld uitriep, wat moet ik doen om zalig te worden? En toen kreeg hij een antwoord. Een antwoord uit de hemel, gesproken door de knechten van Christus. En wat liet de Heere door middel van Paulus en Silas horen aan deze bevreesde stokbewaarder? Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Wat een belofte zeg. De Heere zou het eens tegen je zeggen. En dan doet hij wat hij zegt. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Ja, dat was niet alleen een belofte voor die stokbewaarder, maar hij heeft ook de vervulling van die belofte gekregen. Hij leerde geloven in Christus en zo is hij zalig geworden en werd hij die van natuur een heiden was, daarmee ook Israël ingelijfd. En mocht hij de naam van Sions kinderen gaan dragen. Hij werd door genade een geestelijk verbondskind. Een geestelijk zaad van Abraham. Maar gemeente, die rijke belofte die ook vervuld werd in het leven van deze stokbewaarder, kwam als belofte niet alleen tot die stokbewaarder. Want Paulus en Silas hebben ook mogen zeggen tegen deze vader: geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. Wat een rijke God, hè. Ben je er zonder verbroken geraakt? Dat God zich zo openbaart. Wat bedoelde Paulus toch met uw huis? Nou, onze kanttekenaren die hebben dat heel helder gezien. En zij verklaren die woorden met: dat is huisgezin, uw vrouw en kinderen als kinderen des verbonds. Dus de belofte van zalig worden, de belofte van de genade kwam ook tot de kinderen van de stokbewaarder. En daar hebben Paulus en Silas, de stokbewaarder en zijn gezin en allen die bij hem hoorden, onderwijs overgegeven. Want zij spraken tot hem en allen die in zijn huis waren, het woord des Heren, zo hebben wij gelezen. En daar hoorde ook de leer van de doop bij. Vandaar dat na dat Bijbels onderwijs niet alleen de stokbewaarder het teken van het verbond ontving en hij gedoopt werd, maar al de zijnen, ook zijn vrouw, zijn kinderen, zijn huisgezin en allen die bij hem hoorden. Kijk, daar heb je een Bijbels antwoord op de vraag die deze middag onze aandacht vraagt. Zal men ook jonge kinderen dopen? We schrijven als thema boven de prediking: de doop is ook voor de jonge kinderen van de gemeente. De doop is ook voor de jonge kinderen van de gemeente. Drie gedachten. Dat wil de God des verbonds. Dat openbaart het teken des verbonds. En dat predikt de belofte des verbonds. De doop is ook voor de jonge kinderen van de gemeente. Dat wil de God des verbonds. Dat openbaart het teken des verbonds en dat predikt de belofte des verbonds. Toen de Heere God de mens schiep in het paradijs, sloot hij met Adam en Eva een verbond. Daarmee wilde de Heere weten dat hij met die eerste mensen en in die mensen, met alle mensen die daaruit voortgekomen zijn, een band wilde hebben. Een innige band, een liefdesband. En daarom trad hij met Adam en Eva in een verbond. De Heer had de mens lief en de Heer die vroeg van de mens wederliefde. En al vinden wij dat woord niet in de Bijbel terug, maar in de theologie wordt dat het werkverbond genoemd. En in dat verbond had de Heer een eis neergelegd. Adam en Eva en alle mensen die uit hen voort zouden komen, zouden de Heere gehoorzaam zijn, met vrijwillige liefde. In dat verbond klonk ook een belofte. Als je mij gehoorzaam zult zijn, dan ontvang je het eeuwige leven. Maar bij de eis van dat verbond en bij de belofte van dat verbond kwam ook een bedreiging in dat verbond. Want de Heer had ook gezegd, als je nou mijn verbond niet houdt en je bent ongehoorzaam, dan zul je de dood sterven. Kijk, dat was het verbond dat God met Adam en Eva in het paradijs gesloten heeft en in hen met het ganse menselijk geslacht. En dat hield in dat als Adam en Eva niet zouden zondigen en staande zouden blijven en inderdaad niet zouden eten van die boom der kennis des goeds en des kwaads, dan zouden ze het eeuwige leven krijgen en allen die uit en voort zouden komen, zouden in dat eeuwige leven delen. Maar als de mens ongehoorzaam zou zijn, Adam en Eva dus, zou ook de straf voor hun nakomelingen gelden. Dat werkverbond tussen God en Adam was ook het werkverbond tussen God en het zaad van Adam. Omdat er allereerst een bloedband is tussen alle mensen die uit Adam en Eva zijn voortgekomen en Adam en Eva als de eerste ouders. Maar er lag ook een geestelijke band die God in de schepping gelegd had. En zoals Adam aanvankelijk geestelijk voor God stond en met lichaam en ziel heilig was en rechtvaardig was, zo zouden al zijn nakomelingen ook zijn. Maar als Adam zal vallen in de zonde en onrechtvaardig gaat worden en onheilig gaat worden, dan zouden ook zijn nakomelingen in deze geestelijke toestand geboren worden. Daarom gold dat verbond Adam en zijn zaad, hoewel elk mens persoonlijk verantwoordelijk blijft voor de verhouding tussen de Heere en hun hart. Ja, en we weten het, de zondeval is gekomen. En de mens verbrak dat verbond met God. Toen raakte de mens de rijke belofte kwijt, als gij gehoorzaam zult zijn, zul je het eeuwige leven ontvangen, maar dat kon niet meer. En toen bleef de bedreiging over. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Was het toen hopeloos verloren voor die diepgevallen mens? Ja, van onze kant wel, gemeente. Totaal onmogelijk om het weer goed te krijgen. Maar God, alleen op die twee woordjes gemeente, maar God, die rijk is in barmhartigheid, zocht de mens. Vanmorgen hebben we het al gehoord, die Hof van Eden. Waar zijt gij? Daar klonk de stem van de Heere en er riep de gevallen mens tevoorschijn. Waarom deed de Heere dat? Ben je er wel eens onder verbroken geweest? Waarom de Heere die gevallen mens tot hem riep? O ja, hij ging die gevallen mens bekendmaken wat ze gedaan hebben. En hij ging ze laten voelen dat ze in de daad des doods schuldig waren. Maar in plaats dat God het zwaard van zijn gerechtigheid nam, om Adam en Eva voor eeuwig te doden, klonk daar een belofte. Zul je geen kleine gedachte van de Heere hebben, die ondanks zulke slechte mensen komt met een belofte van genade. Daar ging de Heere openbaren dat die diepgevallen Adam en Eva toch nog zalig konden worden. Want ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorselen en gij zult het de versnen vermorselen. Jongens en meisjes, weet je wat de Heere God toen tegen Adam en Eva zei? Jullie kunnen niet meer zalig worden door gehoorzaamheid. Maar jullie kunnen alleen nog maar zalig worden door het geloof in de Heer Jezus. Dat is mijn Zoon. En in de volheid van de tijd zal ik hem naar de aarde zenden. Zodat een zondaar die het verbond met mij verbroken heeft, door de Heer Jezus Christus en zijn offer toch weer in gemeenschap met mij kan komen. En dat ik toch weer met zo'n mensenkind in een verbond kan komen. Kijk, en dat openbaarde de Heere God nu, al direct na de val in het paradijs, als die genadige verbond Jehovah. En dat is altijd weer de diepe betekenis van de naam Heere met allemaal hoofdletters. Ik zal zijn die ik zijn zou. Jehovah, verbondsgod. Oh, dan hoor ik de dichter van Psalm 146 ziende op die verbond Jehovah zingen. Het is de Heere, wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht. Wie in het stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. God die lust in waarheid heeft, mint hem die rechtvaardig leeft. Ja, het is de Heere van alle heren, Sions God geducht in macht, die voor eeuwig zal regeren, van geslachte tot geslacht. En kijk gemeente, wat de Heere God nu openbaarde in de moederbelofte bij Adam en Eva als het gaat om het genadeverbond. Daar kwam hij later op terug toen hij Abraham ging roepen uit Ur der Chaldeeën en Abraham in de weg van de wedergeboorte zalig geworden is. Toen ging hij als het ware dat genadeverbond wat hij in het paradijs al geopenbaard had, bevestigen. Bij Abraham en zijn zaad, want uit Abraham zal de Christus naar zijn menselijke natuur gaan voortkomen. En wat deed de Heere toen? Toen hij dat verbonden genade opnieuw met Abraham ging bevestigen, toen gaf hij daar een teken bij, namelijk het teken van de besnijdenis. Ik hoop daar straks nog even op terug te komen. Maar voordat de Heere dat teken van de besnijdenis ging geven, gaat hij met Abraham een verbond sluiten. gaat hij dat genadeverbond met Abraham bevestigen. Hoor maar, en ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u, en ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Wie is Abraham eigenlijk? Hoe wordt Abraham ons getekend in de Heilige Schrift? Ja, van nature was hij een afgodendienaar, inderdaad. Maar door Gods genade is hij geroepen, is hij wederom geboren, is hij zalig gemaakt. En juist vanwege dat wonder dat God in Abraham gewerkt heeft, krijgt hij de naam Vader van alle gelovigen. En wie zijn dan die gelovigen van wie Abraham een vader is? Nou, zegt Paulus in het Nieuwe Testament, dat zijn nou alle mensen die wederom geboren worden. Dat zijn alle mensen die door Gods verkiezende genade getrokken worden uit de duisternis tot het wonderbaar en heerlijk licht in Christus. Abraham is de vader van alle gelovigen, dat wil zeggen van alle geestelijke verbondskinderen. En wat zijn geestelijke verbondskinderen? Ja, dat zijn mensen die levend gemaakt zijn. Die geleerd hebben dat ze in zichzelf verloren liggen. En dat ze alleen maar zalig kunnen worden door het bloed en de geest van Christus. Dat ze daarin gewassen en gereinigd moeten worden. Dat zijn die mensen bij wie God de beloften van het verbond ook daadwerkelijk gaat vervullen. En zij de dag van Christus mogen zien in hun leven, zoals het ook van Abraham geschreven staat. Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd, opdat hij mijn dag zou zien. Dat is de dag van Christus komst. En hij heeft hem gezien en is verblijd geweest. Abraham kende de grote genade waar Paulus van mag schrijven aan de gemeente van Korinthe. En gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat hij om uwentwil, Abraham, arm wilde worden daar hij rijk was, opdat ge door zijn armoede zou rijk worden. Dat is de genade die de Heere aan Abraham geopenbaard heeft, maar ook in het hart van Abraham geschonken heeft, als die trouwe verbondsgod, en dat in de weg van het genadeverbond. Maar hoor nou toch eens, wat de Heere ook tegen Abraham gezegd heeft: en ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Niet alleen Abraham dus, maar ook tot zijn zaad kwam de Heere met de belofte van zijn genade. En wat Abraham nu door genade geloof beloofd werd en daadwerkelijk ook geschonken werd, dat wil de Heere nu ook beloven aan degenen die uit Abraham zijn voortgekomen. Het is alsof de Heere zegt: Abraham, nou ben je door genade zalig geworden. Het is niet uit u, het is alles wat je van mij ontvangen hebt. Maar datgene wat u nu ontvangen hebt, dat is ook mogelijk voor je zaad, voor je nageslacht, voor je kinderen. Omdat die nakomelingen van Abraham ook niet los stonden van Abraham zelf. Omdat daar ook die bloedband en die geestelijke band die er was krachtens de schepping. En wie was Abraham in zichzelf? Een Adamskind. Abraham was ook in zonden ontvangen en geboren. Abraham was van nature ook aan allerhande ellende, aan de verdoemenis onderworpen. Zoals het van alle mensen, van u, jou en mij ook geldt. En dat ging geestelijk door. Door de geslachten heen. O gemeente, dan komen wij deze middag weer bij die verschrikkelijke erfzonde uit. Die van kind op kind wordt voortgeplant. O, wie zal een reine geven uit een onreine, zo lees ik in Job 14. Niet één mens, gemeente, en daarom is de doodstaat van uw kind, vader en moeder in ons midden, uw schuld, mijn schuld. En ben je zo wel eens op je knieën terechtgekomen, voor Gods aangezicht, met die enkele woordjes uit Genesis 17. U en uw zaad. En heb je die woordjes wel eens nat gemaakt met je tranen? Dat wij met onze kinderen verloren liggen. En die kleine kindertjes weten het niet. Dan sta je bij het wiegje, moeder, van je kind. Zo'n lieveling. En je neemt het uit die wieg. En je drukt het aan je hart. En wie kan woorden geven aan moederliefde? Dan sta je 's avonds bij het bed van je kind, vader. Wat zo heerlijk ligt te slapen, kan je zo vertederen. Maar ben je wel eens gaan huilen bij die slapende kinderen? Terwijl ze het niet weten, zijn ze aan de verdoemenis onderworpen. Want ze zijn uit mij voortgekomen. En wat doet God nu? Terwijl die onwetende kinderen, die nog niet tot hun verstand gekomen zijn, in die diepe verlorenheid liggen vanwege mijn schuld, omdat ik er ook lig, gaat die grote God zich heen buigen over die kinderen. En terwijl die kinderen het niet weten, gaat hij ze al toezeggen wat er nog mogelijk is. O gemeente toch. Welk een God. Dat hij over een verloren babytje zich al heen buigt. Om te laten weten dat het nog goed kan komen met dat kind. Omdat het binnen de grenzen van het genadeverbond geboren is. En dat de Heer ook met dat kind, terwijl het verloren ligt, zelfs in een verbond wil treden. En dat hij tegen zo'n kind al zegt, ik wil uw God zijn. En vanwege die wetenschap, zei Christus het later, toen daar vaders en moeders met de kleine kinderen tot hem kwamen, terwijl de discipelen ze tegen wilden houden. Laat de kinderkens tot mij komen en verhindert ze niet, want de zulk is het koninkrijk Gods. Welk een genadig verbondsgod. Nee, dat betekent niet dat die genade overgeplant wordt. Maar de Heer laat zien dat hij in de weg van het verbond zich wil openbaren als een God bij wie genade te vinden is. Zelfs voor die onreine kinderen. Wat Abraham door het geloof, door genade beloofd en geschonken is, dat wil de Heere ook beloven aan zijn zaad. Nee, daarmee bezitten die kinderen die geboren zijn de genade niet automatisch. Nee, zo werkt het niet. Want als de Heere zo komt in de weg van het verbond tot een mensenkind diep verloren in schuld, laat hij wel heel duidelijk weten dat er bekering nodig is, dat er wedergeboorte nodig is, dat er het ware geloof nodig is. En alleen in die weg zal een mensenkind ook inwendig, geestelijk, in dat genadeverbond Gods worden opgenomen. Nee, dat geldt niet alle kinderen in deze wereld. Alleen de kinderen des verbonds, die horen van de belofte. Die binnen de grenzen van het verbond zijn gebracht en daar geboren zijn. Kijk maar in de tent van Abraham. Uit Abraham is Isaac geboren. En die had daarmee een plaatsje gekregen binnen die grenzen van het verbond. Maar in diezelfde tent was al eerder Ismaël geboren, uit Hagar. Tweeërlei kinderen des verbonds dus. De ene, Isaac, was de erfgenaam. Hij mag vanwege Gods verkiezende liefde ook gaan delen in de weldaden van het verbond. Niet als een automatisme. Niet omdat Abraham en Sara kinderen van God waren. Nee, Isaac is heel persoonlijk door de Heere opgezocht en van dood levend gemaakt. Dat was genade, genade alleen voor Isaac. Maar Ismaël was de erfgenaam niet. Tot hem kwam wel de belofte en ook de lokkende woorden en ook de bevel van bekering en geloof. Maar Ismaël is zijn eigen weg gegaan. Al was hij ook besneden, net als Isaac, maar heeft met de Heere en met zijn verbond gebroken. Toch, zo zei ik, droegen ze beide het teken van het verbond. En dat was in die dagen de besnijdenis. En daarmee komen we bij onze tweede gedachte. Het openbaart het teken des verbonds, namelijk dat de kinderen ook gedoopt moeten worden. Toen de Heere de genadige verbondsgod tot Abraham kwam, om zijn verbond te bevestigen, gaf hij er ook een teken bij. En ik heb al gezegd dat ik daarop terug zou komen. En dan zien we gelijk weer de lijn met de preek over de eerste bloedstorting van Christus, toen wij ook al iets hebben gezegd over de besnijdenis. Het teken van het genadeverbond in het Oude Testament. Een bloedig teken. Gij zult mijn verbond houden, zo zei de Heere tot Abraham. Gij en uw zaad na u in hun geslachten. Dit is mijn verbond dat gelieden houden zult tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u, dat al wat mannelijk is u besneden worden. En gij zult het vlees van uw voorhuid besnijden en dat zal tot een teken zijn des verbonds tussen mij en tussen u. Dus het teken van het verbond in het Oude Testament was bij Abraham dat de voorhuid bij mannen en jongetjes moest worden weggesneden. En dan vloeide er bloed. En kort geleden heb ik daar al het een en het ander over gezegd, maar ik wil vanmiddag nog één bijzonder aspect naar voren halen waarom dat God bevolen had om de mannen en de jongens te besnijden. En dan wil ik een antwoord proberen te geven op de vraag: waarom wilde de Heere, want het komt bij de Heere vandaan, dat juist op die plaats het bloed moest vloeien? Waarom had de Heere nou niet tegen Abraham gezegd: Abraham, nou moet je bij jezelf een stukje van je oor afsnijden? En dat moet je bij Ismaël doen en alle mannen in je huis en alle kinderen, jongetjes die geboren worden, moet je op de 8e dag een stukje van de oor afsnijden. Maar dat zei de Heere niet. De Heere zegt, je moet een stukje vlees wegsnijden bij het mannelijk geslachtsdeel. Waarom daar? Daar zit een hele diepe betekenis achter, gemeente. Wat had de Heer in het paradijs gesproken toen de Heer aan Adam een vrouw gegeven had? Toen hij mannelijk en vrouwelijk, zo staat er in de Hebreeuwse tekst, geschapen had. Wees vruchtbaar, vermenigvuldig ter vervulde aarde. Dus in de weg van de geslachtsgemeenschap, als tere liefdesdaad tussen man en vrouw, zal de Heere, als het hem behaagt, kinderen geven. Zo wilde de Schepper het. En zoals de ouders waren, zo zullen ook de kinderen zijn. En als er geen zondeval was geweest, zouden die kinderen zonder zonden geboren worden. Met een hartelijke liefde tot hun schepper. Maar vanwege die vreselijke zondeval kwam er die verschrikkelijke doorwerking van de erfschuld en de erfsmet. Dat wil zeggen, de schuld van een vader en een moeder, die werd als het ware doorgegeven op de kinderen. Het is bij Adam en Eva begonnen en tot op vandaag is het niet anders, gemeente. Daarom wordt alle mensen en zijn ook wij allemaal in zonden ontvangen en geboren. En bent u daar al aan ontdekt? Heeft de Heer u en jouw darmen een verbroken en verslagen hart gevonden aan zijn voeten? En dat je zo hartelijk David kon nazingen met een verbroken hart. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, maar ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonden maken mij het voorwerp van uw toorn, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Elke ontvangenis in de moederschoot is een zondige ontvangenis. De zonde en de dood zijn doorgegaan tot alle mensen. De zonde en de dood worden voortgeplant van kind op kind. Nu zegt de Heer bij de instelling van de besnijdenis. Op die plaats waar het zondige zaad het lichaam van de man verlaat en het brengt in het lichaam van een vrouw. Op die plaats moet bloed vloeien. En daarom moest de voorhuid worden besneden. En dat bloed dat predikte, wil het ooit goed komen tussen God en uw zaad, moet er bloed vloeien. Dat bloed dat heen wees naar het bloed van Christus. En alleen door dat bloed zou een zondig mensenkind verlost kunnen worden van de erfschuld en de erfsmet. Kijk, en die verlossing zal Christus gaan verwerven. En die verlossing heeft Christus verworven. En nu komt de Heere als die grote verbondsgod tot zondige kinderen zelfs met de belofte dat hij dat wil schenken aan een mensenkind. En daarom dat bloedige teken. En eeuwenlang heeft het plaatsgevonden. Op de 8e dag werd een jongetje besneden. Totdat de tijd aanbrak dat er Jezus geboren werd. Als de enige reine, weliswaar uit een onreine Maria. Hij was het zaad van Abraham. in wie al de geslachten des aardrijks gezegend zullen worden. En hij zal zijn bloed geven om al die bloedige ceremoniën van het Oude Testament te gaan vervullen. En daarom werd hij ook besneden op de 8e dag na zijn geboorte. Dat was die eerste bloedstorting om aan alle gerechtigheid te voldoen. Hij wilde de ganse wet van zijn vader gehoorzaam zijn. Ja, daar hoorde ook die eis bij van de besnijdenis. En weer schilder ik hem u in die eerste bloedstorting. Dan zie ik hem liggen in de armen van Maria. Daar zie ik Jozef komen met het mes om Christus te besnijden. En daar vielen de eerste druppels bloed als de grote vervuller van al de besnijdenissen die plaats hebben gevonden voordat hij op de aarde kwam. En door dat bloed kan een verloren zondaar door het geloof gerechtvaardigd worden. Vandaar dat de besnijdenis in ons doopsformulier, vandaar de belijdenis in ons doopsformulier. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden. Hetwelk een zegel des verbonds en een zegel der rechtvaardigheid des geloofs was. En zo heeft Abraham, de vader aller gelovigen, de besnijdenis leren verstaan. Voor hem allereerst persoonlijk een zegel. Want Abraham was in zichzelf niet gerechtvaardigd, gemeente. Abraham was ook een zondaar. Maar hij heeft geleerd, mijn gerechtigheid is Christus. Dat heeft hij door het geloof mogen omhelzen. Het heeft God hem aangezien in Christus. En toen was hij rechtvaardig. En daarom was de besnijdenis voor Abraham werkelijk een zegel. Daar zet de Heer het zegel erop, Abraham. Zo zeker als het bloed vloeide bij je eigen besnijdenis. Zo zeker zal het bloed van Christus al je zonden wegnemen. Maar nu heeft de Heer gezegd, Abraham, datgene waar jij in delen mag, dat ga ik nou beloven aan je zaad. En hoe zal je zaad er nou in gaan delen in de diepe betekenis van dat genadeverbond? In de weg van de wedergeboorte. En daarom belijden wij dat ook altijd weer aan het begin van het doopsformulier. Dat wij van nieuws geboren moeten worden, gemeente. En dat blijft altijd de weg om werkelijk te delen in de genade die Christus verworven heeft. En het is heel bijzonder dat in de Heilige Schrift het wonder van de wedergeboorte beschreven wordt als de besnijdenis van het hart. Of de besnijdenis die zonder handen geschiedt. En wat in de besnijdenis zichtbaar wordt, is eigenlijk precies hetzelfde zichtbaar in de Heilige Doop. Want dat stukje vlees wat wordt weggesneden, dat is het beeld van de zonde wat weg moet. Wat afsterven moet. Om in een nieuw godzalig leven te wandelen en leert dat ook het water van de doop niet. Het ondergaan onder het water, het begraven worden, maar ook het opstaan tot het nieuwe leven. Kijk, en daarom is de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen. Het genadeverbond hield niet op aan het einde van het Oude Testament, maar dat is doorgegaan in het Nieuwe Testament en het gaat nog door. Alleen er is geen bloedig teken meer nodig, omdat Christus zijn bloed gegeven heeft. En daarom is het Christus zelf die een onbloedig teken gegeven heeft, om daarmee een zegel te geven van het genadeverbond. En dan zie je dat in de volheid van de tijd de overgang plaatsvindt van de besnijdenis naar de heilige doop. Christus werd besneden als een jongetje van 8 dagen. Maar diezelfde Christus wilde ook al de doop ondergaan. En al werd hij toen nog niet gedoopt in de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes, omdat hij dat vlak voor de hemelvaart aan zijn kerk bevolen heeft, toch was de drie-enige God aanwezig toen Christus gedoopt werd, want zelf was hij de Zoon die gedoopt werd. En zijn Vader sprak in de hemel, deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. En de Heilige Geest daalde neder in de gedaante van een duif. Ja, waarlijk, de doop is in de plaats van de besnijdenis gekomen. En daarom hoeft de besnijdenis niet meer plaats te vinden. We kunnen het opmaken uit Colossense 2 vers 11. In de gemeente van Colosse waren mensen tot geloof gekomen die niet besneden waren. En het gaf nogal wat discussie. Want ze werden wel gedoopt. Want heeft Paulus het gezegd, jullie hoeven niet meer besneden te worden. Want als je gedoopt bent, dan ben je in Christus dood gedoopt. En dan ben je ook in Christus besneden. En wat zie je dan gebeuren in de eerste christengemeente als daar heidenen tot bekering komen en van buitenaf binnen de grenzen van het verbond worden gebracht, dat ze ook het teken en het zegel van het genadeverbond gaan ontvangen? Hoe kwam dat eigenlijk? Hoe kwam het toch dat die stokbewaarder zich liet dopen? Hoe kwam het toch dat Lydia zich liet dopen? Hoe kwam het toch dat het huisgezin van Stefanus zich liet dopen? Dat was vrucht op de prediking. Dat was vrucht op het onderwijs wat de apostelen gaven tot die bekeerlingen uit het heidendom. Want wat kunnen wij opmaken uit de schrift, uit Hebreeën 6, dat als iemand van buitenaf binnen de grenzen van het verbond werd gebracht, dan had zo iemand onderwijs nodig. En dat is te begrijpen. Want ze waren er wellicht niet bij opgevoed en ze hadden onderwijs nodig en de apostelen hebben dat onderwijs gegeven. In Hebreeën 6 vers 1 lees ik over de eerste beginselen van de leer van Christus. Daarmee bedoelen de apostelen de prediking, de eerste prediking over Christus, over zijn persoon, over zijn werk tot zaligheid van zondaren. Dat werk dat niet alleen bedoeld was voor de Joden, maar ook voor de heidenen. Maar bij dat onderwijs wat de apostelen gaven aan die bekeerlingen, hoorde ook het onderwijs over de leer van de doop. Hebreeën 6 vers 2. Wat betekent dat? Nou, dat die mensen onderwezen werden in de betekenis van de doop. Over de instelling van de doop. Over het gebruik van de doop. Daar hoorde ook bij dat die mensen onderwijs kregen over het verbond vanuit het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. En dat de beloften van het genadeverbond niet alleen meer bedoeld waren voor het volk Israël, al duurde dat eeuwen zo. Maar dat met de komst van Christus en de uitstorting van de Heilige Geest de belofte van het verbond ook gepredikt mochten worden tot aan het einde der aarde. Want de middelmuur des afscheidsels, de muur tussen Jood en Heiden was afgebroken, zodat er binnen de grenzen van het verbond dat God met Israël gesloten had, ook plaats gekomen is voor heidenen, zelfs voor blinde heidenen. En wat gebeurde er dan, als dan zo'n heiden tot bekering kwam en binnen de grenzen van het verbond gebracht werd? Dan werd hij gedoopt, als hij getuigenis afgelegd had van zijn bekering en het geloof, dat Gods geest gewerkt had. En als dan zo'n man of zo'n vrouw, die ook een vader of een moeder zou zijn, gedoopt werd, werd daarmee ook het gezin gedoopt. Zodat de belofte van het genadeverbond ook kwam tot die kinderen, En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. De doop predikt de belofte van het verbond. Zal men ook jonge kinderen dopen? Ja, het moet gebeuren. Alle kinderen die geboren zijn uit vaders en moeders, die al binnen de grenzen van dat verbond een plaats hadden gekregen, moeten het teken en het zegel van het verbond ontvangen. Zo heeft de Heere dat gewild. Want wat staat er? Ja, het, want minstdien zij, al zowel de volwassenen in het verbond Gods en zijn gemeente begrepen zijn. We gaan het vanmiddag niet hebben over alles wat daarover gezegd is. Maar ik blijf heel eenvoudig bij deze woordjes. Volwassenen en kinderen in het verbond Gods begrepen, in zijn gemeente begrepen. Er wordt wel eens gezegd, we zijn geboren op het erf van het verbond. En dat wordt in de eerste plaats niet goed uitgelegd. Want dan wordt er een beeld gebruikt van een boerderij en een erf enzovoort. U kent dat wellicht. En als je op het erf bent, dan ben je nog niet in de boerderij enzovoort. Maar dat is helemaal de oorspronkelijke bedoeling van die uitdrukking niet. Oorspronkelijk klinkt het de erve van het verbond. En als je dan gaat speuren naar de betekenissen van dat woord en ook waar het allemaal uit voortgekomen is, dan is het pas de vijfde of de zesde betekenis het erf van een boerderij. Maar dat is de eerste betekenis helemaal niet van het woordje erve. De eerste betekenis van het woordje erve des verbonds is erfenis. En gemeente, wat is het een onuitsprekelijk wonder als de Heer je een plaatsje gegeven heeft bij de erfenis van het verbond. En wat is de erfenis van het verbond? De verlossing door het bloed van Christus en de heiliging door de geest van Christus. En nogmaals, daarmee zeg ik niet dat je het gelijk al hebt als je gedoopt bent. Nee, zo is het niet. Maar je bent heel dicht bij die erfenis om uit die erfenis te mogen ontvangen. En daarom is het een grote vraag deze middag, vaders en moeders. Hoe heb je nou bij het doopvont gestaan? Ken je iets van de erfenis van het verbond? Bevindelijk. Hoe heb je belijdenis gedaan? Ben je werkelijk een geestelijk verbondskind geworden? Want toen je je kind ten doop hield, werd je aangesproken, geliefde in de Heere Christus. Maar hoe ligt dat? Hoe ligt dat in uw leven? Ben je werkelijk het geestelijke zaad van Abraham? Heb je geleerd om als een uitgewerkte zondaar te vluchten tot het bloed en de geest van Christus? Omdat je geleerd hebt in je leven, buiten Christus kom ik om. O, wat rijk als je zo geleerd bent door de Heilige Geest en je een geestelijk verbondskind geworden bent, zodat je niet alleen de belofte ontvangen hebt, maar ook de vervulling van de belofte. Dan ben je daadwerkelijk een gelovige in de diepste betekenis van het woord. En als je zo wel eens bij het doopvont hebt gestaan, dan wil de Heer het behagen om op dat moment het verbond met vader en of moeder en het kind te verzegelen. Maar wat ben je arm als het zo niet was. En je hebt het slechts met een uitwendige belijdenis gedaan. Zonder wedergeboorte, zonder geloof. O lieve gemeente, hoe zul je dat ooit verantwoorden voor de grote God, als je voor de rechterstoel staat? Nochtans kwam de Heere met de doop. Nochtans kwam hij in de weg van het genadeverbond, om aan zondige ouders en hun zondige kinderen te laten weten, er is een volheid van genade in Christus te vinden. Vergeving van zonde door het bloed van Christus. De heiliging van het leven door de geest van Christus. En dat wil de Heere, jongens en meisjes, aan jullie schenken. En het heeft hij al beloofd. En daarom ga ik eventjes tot jullie preken. Kinderen, jongens, meisjes. Weet je wat de Heere gedaan heeft op je voorhoofdje? Toen je in de armen van je vader of moeder lag, bij je doopvond. Toen heeft de Heere zijn naam geschreven op je voorhoofd. Vader, Zoon, Heilige Geest. Met water. En weet je wat de Heere toen deed? Het was net alsof hij een handtekening zette. Onder twee rijke beloften. Ten eerste dat je zonden vergeven zullen worden door het bloed van Christus. En in de tweede plaats de Heilige Geest die je nodig hebt, die het geloof werkt in je hart, om dat te beleven. Nee, daarmee heb je die schatten nog niet. Maar weet je, jongen, meisje, wat de Heere nou zo graag ziet? Dat jij je knietjes buigt en de Heere daarop wijst. En zegt, Heere, nou staat er in de Bijbel, laat de kinderen tot mij komen. En ik ben een kind, Heere. Ik heb een zondig hartje. Ik ben vuil, Heere. Ik heb een nieuw hart nodig. En dan heb ik in de kerk gehoord, heb ik van mijn vader en moeder gehoord, en ik heb van de juffrouw op school gehoord, dat mijn zonden weggewassen kunnen worden. En mijn moeder heeft het verteld, dat dat de betekenis van het water is. Dat met dat bloed al mijn zonden weggewassen kunnen worden. Heere, wilt u mij dat geven? Weet je, jongens en meisjes, dat je daarom als kind leerde zingen van papa en mama. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig, op mijn trouwverbond, al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig, je mag erom vragen. Want de Heere is gekomen met zijn belofte van genade. Je hebt het vast wel eens gezien, hè, jongens en meisjes. Zo'n vieze vrachtauto. Waar iemand met zijn vinger in dat vuil schreef, ik ben vies. Misschien heb je het zelf al eens gedaan. Misschien heb je ook zo op zo'n vieze vrachtauto geschreven met je vinger, ik moet gewassen worden. Dat liet de Heere zien toen je gedoopt werd. Je bent vies, je moet gewassen worden. Want in het begin van het doopsformulier staat het: dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze ziel wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een miszagen aan onszelf te hebben en ons te verootmoedigen voor God. Maar jongens en meisjes, datzelfde water wijst op het bloed van de Heer Jezus. Waarvan Johannes gezegd heeft: en het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, wast en reinigt van alle zonde. En daarom bid het maar niet één keer op een dag als je naar bed gaat. Maar blijf het eens bidden en doe het eens meerdere keren op een dag. Wat je vader en moeder je geleerd hebben. Boze dat ik heb gedaan. Zie het Heere toch niet aan, schoon mijn zonden vele zijn, maak om Jezus wil mij rein. Ja, weet je wat je mag doen? Als je zo je knieën buigt voor de Heere, dan mag je je hand op je voorhoofd leggen en zeggen: Heere, hier heb u het al beloofd. Ouders in ons midden, daar zijn we toch niet te groot voor? Dat zijn we toch niet afgeleerd, ouderen in ons midden? Indien gij niet wordt als een kinderke. En daarom is het geen schande als je werkelijk niet meer weet te bidden, gelijk het behoort. En je als een volwassene dan toch maar op je knieën zegt: het boze dat ik heb gedaan. Heere, zie het toch niet aan. Lig je zo wel eens te worstelen voor je nageslacht. Vaders en moeders, grootouders, overgrootouders. We gaan afsluiten. Ik denk nog even aan Job. Die zo rijk gezegend was met 10 kinderen. En weet je wat Job deed? Als er weer een verjaardag was van een van de kinderen en hij wist: er zitten al mijn kinderen bij elkaar en je weet hoe dat gaat op een verjaardag. Weet je wat hij ging doen? Dan nam hij voor elk van zijn kinderen een offerdier. Nou, laten we dan maar eens aannemen dat die 10 kinderen getrouwd waren. Dan nam hij 20 offerdieren. En voor elk kind apart ging je offer brengen. Voor elk kind apart doodde hij het dier, liet hij het bloed vloeien en legde hij het dier in de vlammen op het offer. En dan zegt hij: misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart gezegend. En ik geloof dat Job bij het brandende altaar, waar het bloed van de stenen droop, smeekte: o God, vergeef de zonde van mijn kinderen. Alzo deed Job al die dagen. Job kent uit zijn eigen leven de noodzaak van het verzoenende offer, gemeente. En toen het voor hem onmisbaar nodig werd, voelde hij: het is ook nodig voor mijn kinderen, die uit mij onreine zijn voortgekomen. O, mag je zo wel eens worstelen aan de troon der genade, pleiten op datgene wat er bij God te vinden is, pleitend op Gods eer, op Gods naam, op Gods genade verbond. O God des verbonds, mijn kinderen, mijn lieve kinderen, mijn kleinkinderen, zou u ze toch zalig willen maken, dat ze allemaal van u geleerd mogen zijn. Ook die kinderen die afgedwaald zijn, Heere, u bent toch bij machte om ze terug te brengen. O God, denk toch aan uw verbond. U hebt toch gezegd geen lust te hebben in de dood van een goddeloze. maar u wil toch zo graag dat ze tot bekering komen. Heere, u bent zo laag afgedaald tot onze kinderen, met het water van de heilige doop. U hebt toch uw heilige namen willen verbinden met de namen van mijn kinderen. Heer, het is niet verdiend wat ik u vraag. En het is misschien te groot als ik het vraag. Maar Heere, u hebt zelf gezegd, al wat gij de Vader bidden zult in mijn naam, zal u gegeven worden. O, dat dat dan ook eens de bekering van al mijn kinderen, van mijn kleinkinderen zou mogen zijn. O, God des verbonds. O lieve God des verbonds, zoudt u alstublieft uit loutere genade aan mijn zaad willen gedenken. Bekeer ze toch, was ze toch, reinig ze toch door uw bloed. Ja, leid ze toch door uw lieve geest. En leer ons, o trouwe verbondsgod, onze kinderen kwijt te raken in uw recht, om ze in Christus uit genade terug te krijgen, tot eer van u, drie enige verbondsgod. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. O God des verbonds. U wilde onderwijs geven over uw verbond en het teken van het genadeverbond. En Heere, dat we toch niet zouden vergeten dat u daarmee met een eis komt van bekering en geloof. En met een belofte van het zalig worden, maar ook met een bedreiging. Wat zal het wezen, Heere, als we met dubbele slagen geslagen worden en als kinderen des koninkrijks toch nog verloren zouden gaan? Laat dat zo niet zijn, Heere. O God des verbonds, gedenk aan onze gemeente, aan onze lieve kinderen, aan onze lieve jongeren. En bekeer ze toch. Trek ze toch. Want er is bij u een volheid van genade. En als we ouder geworden zijn en we kennen het nog niet, o Heere, bekeer toch. Dat we uit uw volheid mogen ontvangen ook genade voor genade. Niet verdiend en toch te verkrijgen. Dat we veel werkzaam mogen zijn met het teken van de heilige doop. Hartelijk dank voor alles wat u gaf. Laat het zo met ons mee mogen gaan in deze nieuw begonnen week. En leid ons heen van deze zondag naar de volgende zondag. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 103, het 9e vers. Maar zeren gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. 103 vers 9. Heen in vrede draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.